Welkom bij de podcast van de CGK NGK Groningen Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie preken van Wim Kees van Sloten over David.
Ik lees uit 1 Samuel 18, vanaf vers 5. David trok erop uit, overal waar Saul hem naartoe stuurde. Hij gedroeg zich verstandig en Saul stelde hem aan over de strijdbare mannen. Hij was goed in de ogen van heel het volk en ook in de ogen van de dienaren van Saul. Toen David en zijn mannen terugkwamen na het verslaan van de Filistijnen, gebeurde het dat de vrouwen uit al de steden van Israël met gezang en rijdans koning Saul tegemoet trokken, met tamboerijnen, met blijdschap en met muziekinstrumenten. Terwijl de vrouwen huppelden, zongen zij in beurtzang: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Toen ontstak Saul in woede. Die woorden waren namelijk kwalijk in zijn ogen. Hij zei: ze hebben er aan David 10.000 gegeven, maar mij hebben ze er maar 1.000 gegeven. Het koninkrijk zal zeker nog eens voor hem zijn. Vanaf die dag hield Saul David in het oog. De volgende dag gebeurde het dat de boze geest van God weer vaardig werd over Saul en hij raakte binnenshuis in geestvervoering. David tokkelde op de harp zoals elke dag. Nu had Saul een speer in zijn hand en Saul wierp de speer en zei: ik zal David aan de wand spietsen. Maar David ontweek hem tot 2 maal toe. Saul was bevreesd voor David, want de Heere was met hem en hij was van Saul geweken. Daarom deed Saul David van zich weggaan en stelde hij hem aan tot bevelhebber over 1.000, zodat hij voor het volk uit ten strijde trok en weer terugkeerde. David gedroeg zich verstandig op al zijn wegen en de Heere was met hem. Toen Saul zag dat hij zich heel verstandig gedroeg, was hij bevreesd voor hem. Maar heel Israël en Juda hielden van David, want hij trok voor hen uit ten strijde en keerde weer terug.
Ja, tot zover de schriftlezing. Dankjewel, Evelien. En dan leert de Heer Jezus ons dat je zalig eeuwig gelukkig bent als je Gods woord hoort. Dat woord bewaart in je hart en er werkelijk ook elke dag helemaal uit leeft. Amen. Gemeente, ook de mensen thuis, en dat is misschien ook wel goed om een keer te zeggen. Als je naar de cijfers van kerkdienst gemist kijkt, dan verbaas je je hoeveel mensen er ook 's middags, zo een beetje zeg als je dat uitrekent, hoeveel mensen achter een scherm zitten, toch wel 200 tot 300 mensen. Maar in de ochtenddienst is het ook wel gauw. Als je naar de aansluitingen kijkt, dan 200 tot 400 mensen die naar deze diensten kijken. Dat wordt dan geregistreerd met dat je minimaal 15 minuten of zo kijkt. Dus dat is ook wel echte kijkers. En dat is mooi. Zo is een hele groep mensen eigenlijk nog bij. U bent niet alleen thuis, u bent met mensen hier. Maar wij zijn ook nog met heel veel meer mensen. Ja, zo gaat dat tegenwoordig. Dat zijn we nog uit de coronatijd ook wel gewend. En dat zijn heel wat mensen. Welkom ook. Mensen thuis ook. Ik krijg wel mails vanuit het hele land of zelfs daarbuiten nog. Dat is best wel heel apart hoe dat dan nu gaat. Nou, zo zijn we samen verbonden. Gaan we luisteren naar die geschiedenis, naar de Heere God. 1 Samuel 18. Ja, toen ik van de week daarmee bezig was, toen kwam ik eigenlijk gelijk op Willem-Alexander en Maxima. Onze koning en koningin. Dat moment dat ze toen gekroond werden en dat toen ook wel gezegd werd. Ja, ze komen wel veel in het land. Dat ze eigenlijk voortdurend ook onder de Nederlanders gestuurd werden. En dat vonden ze zelf ook heel fijn en goed. En dat doen ze nog steeds. Ze zijn er niet alleen op Kroningsdag, Bevrijdingsdag, maar veel vaker. En het is ook goed, denk ik, als een koning onder zijn volk is. En ze was het eigenlijk ook bij David. Zo deed God dat met David. We hoorden afgelopen zondagmorgen dat David gezalfd was tot koning. En het was omdat David een U-hart had. En na een wachttijd was David, dat hoorden we 's middags, in het paleis terechtgekomen. Als harpspeler voor koning Saul, als deze weer angstaanvallen kreeg. En dat alles, ja, niks is toeval. Tenminste, ik geloof er niet in. Dat alles was dus niet toevallig. Maar het was allemaal, zoals je haren geteld zijn, daar ben ik strak en sterk in, geregisseerd door de Heere. Ja, dat eenvoudige herdersjongetje, dat hij alvast inzicht kreeg in het hele reilen en zeilen in dat regeringscentrum. Door alleen al met zijn harper aanwezig te zijn. Want David was inderdaad uiteindelijk al de koning in spe. Het was allemaal geregisseerd. Nou, en als je dan de geschiedenissen verder neemt, dat David de reus Goliath versloeg, en dat over David en Jonathan, dat slaan we over. En dan zijn we nu aangekomen met dat God met zijn regieplan verder gaat. En dat hij Saul zo instrueert, Saul weet dat zelf niet, dat Saul David nog steeds meer en meer en meer naar zich toe trekt. Niet enkel als een hofmuzikant, maar dan ook als een van zijn belangrijke legerofficieren. Dat hebben we gelezen. En met dat alles, maar vooral ook met dat laatste, die laatste actie van Saul, kwam David steeds meer, ja, onder de aandacht, in de aandacht van het volk. En werd hij eigenlijk, ja, hij werd het, een soort BNN'er. En zoals God een minutieus plan heeft met de hele wereld en alle gelovigen persoonlijk, zo heeft hij dat ook, ik herhaal het, toen gehad met Israël en met David. Die hele actie van Saul, dat was eigenlijk, zo kan je het ook nog zeggen, geregisseerd, ik zei het al, maar tactiek van God. Doordachte tactiek van God. Net zo zoals ons koningspaar op een gegeven moment dus het land ingestuurd is. Dat ze wel bekend worden. Dat we ze een beetje leren kennen. Wie ze echt zijn. Dat. Via Sauls beslissing zorgde de Heere dat David niet alleen herinnerd werd en bedacht werd als, oh ja, dat is die herdersjongen. Dat was wel erg bijzonder toen, hè. Jongen. Maar ja, daarna hebben we niet zoveel meer van hem gehoord. Dat het niet zo ging. Maar dat je eigenlijk, als ik het gewoon naar de termen van vandaag breng, zo is het echt gegaan, dat je Davids naam gewoon dagelijks in de actualiteiten tegenkwam. Bijvoorbeeld in je nieuwsapp, als je hem opendeed en je ging naar de afdeling oorlogsvoering tegen onze vijanden toen van Israël, de Filistijnen. Nou, elke keer zag je wel Davids naam. Zo ging het. En God zorgde daarvoor. En dan lees je ook nog in vers 5, en dat is best wel een belangrijk woord in het Hebreeuws, dat iedereen zo een beetje ook zag, je kon het zien aan al die acties van David in het leger, dat hij verstandig was. En dan denken wij, ja, verstandig, ja, dat is mooi, dat is fijn, dat is een beetje koppie, dat is een beetje slim zijn. Maar als je dat in het Hebreeuws leest, is dat echt wel een ander woord. Dan is dat in de eerste plaats, nou, die heeft de boel goed door. Die heeft wel scherp inzicht in mensen, in situaties. En die kan er vervolgens ook weer, daar komt die, tactisch op handelen. Maar zo was het natuurlijk ook. Want de Heere was met David. Zijn heilige geest werkte in David, laat ik dat ook zeggen. Maar in ieder geval, daar gaat het om. Wie je ook was, een legerofficier of een gewoon soldaat of een gewone burger. Je moest wat van David vinden. David was het gesprek van de dag. David viel op. En ja, laat ik het nog eens zeggen, zoals iedereen vandaag ook al een langere tijd wel, en de meeste dan, wel wat heeft en wel wat vindt van Max Verstappen. Van nou ja, die. Ja. Zo was het toen met Israël. En was iedereen eigenlijk ook bezig met de vraag dat ze ook vervolgens aan elkaar gingen vragen. Wat vind jij nou van David? En ook de vraag kwam al van, zou David geen goede koning kunnen worden? En nogmaals, ik onderstreep het, dat was beleid van God. Door David in het midden van het volk te plaatsen, wilde hij bereiken dat het hele volk fan van hem werd. 1. Dat het hele volk zoiets had van, hem willen we. 3. Het steeds meer. Dat het volk in David ging geloven. Dat het volk kreeg, hem hebben we nodig. Hij is de juiste man op de juiste plek. En dat ze ook nog zeggen, onze loyaliteit krijg je. We gaan helemaal met je mee en we willen je zelfs als allerlaatste dienen als een koning. Nou, daarop gaan we door. En ik heb het jullie vorige week nog niet verteld, maar dat doe ik dan nu wel. David wordt nog wel eens een keertje vergeleken als een type van Jezus. Zo zeg ik het precies goed. Het is een beetje ingewikkeld, vergeleken met Jezus, maar als een type van Jezus. Dat je dus Jezus terugziet in David. En dat heb ik op de TUO ook geleerd, dat is een beetje theologie. Ik hou daar persoonlijk niet te veel van. Want als je nou bijvoorbeeld inderdaad David neemt, hij had een U-hart, dat zagen we vorige week. Maar David kon niet in Jezus' schaduw staan. Totaal niet. Jezus is Gods zoon. En is als mens op aarde aan alles van ons gelijk geworden, behalve de zonde. En dat is een onmetelijk verschil. En dan doe ik een stapje verder, u weet het wel. Juist Jezus als zondeloze is onze zondeverlosser. En daar is hij uniek in. Dat kunnen we zelf niet. Nou, om iets over Jezus te zeggen. Dus dat type van Jezus. Maar aan de andere kant, hier in deze geschiedenis, toen ik van de week ermee bezig was weer, de manier waarop God dus David introduceerde toen, dat lijkt wel veel op hoe Jezus in Israël kwam. En laat dat ook gelijk tweeën wij zeggen, nu door de Heilige Geest bij ons is. En dat raakte me van de week. En dat liet ik vervolgens niet los en dat heb ik een beetje uitgewerkt. Want weet je, als je dan gaat kijken inderdaad, toen Jezus kwam, toen Jezus door God naar de wereld gestuurd werd, kwam die ook niet meteen op Israëls troon. Maar kan je het zo zeggen, moest er eerst plaats voor Jezus komen. Dat had hij niet. Hij moest eerst een volk krijgen dat hem, inderdaad net zoals David. Dat is zo mooi als je dat dan zo naast David, zo naast Jezus legt. Jezus geboren, Jezus groeit op, Jezus begint zijn eerste werk. En dan zie je gewoon Gods werken doorheen. Hè? Dat eerst is Jezus een beetje, dat iedereen een beetje hier Jezus kent. Dat niet gelijk zo is, nou dit is mijn zoon en klaar af en zo is het. Nee, dat je je leven ernaast mag leggen, dat je er gewoon met Jezus mag leven, dat je hem gaat leren kennen, zo ging het toen. En dat je inderdaad vervolgens dan ook, dan eigenlijk bijna vanzelf, als je de Heer Jezus leert kennen, dat je ook wil zeggen, maar hem heb ik nodig. En dat zo spontaan en vanzelf gaat, vind ik zo mooi van de Heere God. En dat je vervolgens dan ook gaat zeggen, zoals het in die tijd ging, met de mensen die naar hem luisteren, maar hem wil ik. Ik voel het in mijn hart. Dat ging zo gaanderwijs, opbouwend. En dat werd zelf op een gegeven moment in hem wil ik geloven. Ze zeiden het, hè. En dat ze uiteindelijk ook liefde voor hem ontwikkelen. En dan belangrijk luisteren om wie die was. Want ze hadden hem leren kennen. En daar hadden ze de tijd voor gekregen. En dat ze dan vervolgens, gewoon vanuit hun hart, ze kennen hem, ze hebben hem nodig, ze houden van hem, dat ze hem ook vrijwillig gingen dienen. Nou, en Jezus kwam in Israël, als ik dat nog zeg, inderdaad buitengewoon goed bekend te staan. Ja, wij vinden het allemaal ergens normaal dat die verhalen zo kennen, maar het is natuurlijk helemaal niet normaal. Hij liet verlamden weer springen. Hoeveel? Hij liet blinden weer zien. Hij reinigde melaatse. Hij wekt doden op één woord op. Wat is het geweest, gemeente? Hij bedwong huizenhoge golven, ik geloof erin. Je moet er maar bij geweest zijn, wat is dat? Hij verzorgde een menigte, een enorme menigte, met 5 broden en 2 vissen. En dan al die liefde daardoorheen. En dan ook nog een keer als we naar zijn preken luisteren. Ja, dat moet ik ook zeggen. Dat is ook superbelangrijk. Dat was niet zomaar was. Dat was net als we het hebben over David met zijn inzicht. Dat was nu met goddelijk puur inzicht. Als Jezus preekte over God en over Gods heel andere liefdeskoninkrijk. Als Jezus erover preekte, dan was dat onvergelijkbaar aangrijpend. Op een wijze zoals je nog nooit gevoeld had. Soms in die Jezusfilms wordt dat wel een beetje nagedaan. En ik vind soms ook dat dat heel goed lukt. En dat vind ik ook mogelijk om een jongere te laten zien. Dat je mensen ziet wegsmelten. In shock, positieve shock ziet komen voor Jezus. Wat hoor ik nou? Wat is dat? Wat is dat voor iemand? Wie is dat? Dat gebeurde. Het was op een wijze zoals ze nog nooit eerder gevoeld had. Daar ben ik van overtuigd, zo is het. Want Jezus is de hele andere. En hij kwam in het gewone leven van die mensen. En God ging het bekendmaken. Prachtig. Hij kwam in huizen. Aan mensen, we kennen die geschiedenis wel, wat kwam die dichtbij? Ging niet zomaar staan van, nou ja, ik ben het en klaar, kom maar achter me aan, dit is mijn programma. Nee, en als hij aan het preken was, dan ging hij door. Ik hoop dat u er ook van kent. Of alsof hij, nee, dat hij in je eigen hart kwam. Dat je hem hier voelde. En dat wat hij allemaal zei, dat als ik vanmorgen nog naar die luchten keek, maar met Jezus in mijn hart, dan is het net alsof die hemel open is. Kent u daarvan? Dat hadden die mensen toen daar. Dat was nou beleid van God. Zo deed hij het toen in Israël. Zo ging Jezus heel Israël rond. En God regisseerde het. Dag in dag uit. Van Nazareth naar Judea. Naar Jeruzalem en weer terug naar het noorden. En uiteindelijk liet God in Jezus het allernodigste en allerheerlijkste zien. Markus 10 vers 45. Dat die hele gewone zoon inderdaad wel Gods zoon was, maar niet gekomen was om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven, af te leggen tot losprijs van velen. Van krib naar kruis en overwonnen graf ging die gewone man en werd steeds bekender. En dit is hem. Deze is het. Ik voel het in mijn hart. En dat allemaal eigenlijk uit onbegrijpelijke genade, laat ik dat nog zeggen. Tot verzoening met God. Voor al onze zondenschuld. En de Heere bracht, laat ik dat nog benadrukken. Dat was het, hè. De Israëlieten weer voor diezelfde vraag als in de tijd met David. Ik denk dat het echt het heel persoonlijk geweest is. Je zal hem al ontmoet hebben. Je zal maar zijn genezing gezien hebben, zijn woorden gehoord hebben. Ik denk even heel snel, denk even mee aan van die verhalen waarin die in het leven van mensen kwam. Op straat, in huis, overal. En God bracht al die mensen. God bracht al die mensen. Daar ging het om. Niet om de show. Niet om het. Nee, hij bracht ze. Wat vinden jullie van Jezus? Dat was Gods bedoeling. Kijk eens. Ik heb hem bekendgemaakt. Wat vinden jullie van hem? En dan erachteraan. Is hij jou? Is hij u? Grote koning. En ik ben dan naar u aan het wijzen. Naar jou aan het wijzen. Want van de week dacht ik. Het is nog net zo. Dank u Vader. Dank u Jezus. Het is nog net zo. Zoals 2000 jaar geleden, laat ik het zo eens zeggen. Jezus rondwandelde in Israël. Wandelde hier. Jongens en meisjes, is echt zo, hè. Dan kan je met je hart voelen. En dat is heel mooi gezegd. Wandelt hij heel rustig hier. Hij wandelt door de banken heen. En hij kijkt ons aan. Nu door de Heilige Geest, zo mag ik dat zeggen, hè. Die door deuren en ramen gekomen is. Zo is hij gekomen. Jezus, als ik daarop doorga, die loopt hier nu niet in een oosters gewaad. Een lang oosters gewaad zoals in Israël. Dat denk ik niet. Nee, hij is verheerlijkt. Nee, we kunnen hem niet zien. Maar hoe loopt hij hier dan wel? Wat bedoel je nou, dominee? Nou, daar is nog een ouderwetse term voor te geven. Beetje ouderwets allemaal, maar je hebt veranderd. De evangelie verandert ook niet. Hij loopt hier, hij is hier, in het gewaad van de Bijbel. Dat moet ik even beter uitleggen, want het is inderdaad ouderwets, maar het is wel raak. In het kledingstuk van de Bijbel. Dat is wel mooi om te onthouden. Want zo is het echt. Hierin leeft Jezus. Deze Bijbel is een kledingstuk. En daar wil ik maar weer mee zeggen, gemeente. En misschien vindt u mij vervelend voor. Dat denk ik niet. Dat kan eigenlijk ook niet. Maar ja, komt u weer hoor met die Bijbel. Maar dat wil ik wel zeggen. We hebben meer dan goud. Meer dan goud hebben alles in handen met dit boek. Hierin maakt God zichzelf bekend. En nog een keer, preciezer in Jezus. Het is het kledingstuk van Jezus. Een mooi beeld. Het gewaad van Jezus. En dan wil ik ook een keer zeggen. Ik ben maar een heel gewoon mens hoor. Dat moet een dominee ook wel eens zeggen. En ook een zondig mens en een zwak mens. En daar ga ik niet mee showen of zo nu. Maar dit is geen spreekstoel met een S. Kan ook daar staan hoor, dat maakt niet uit, maar voor het beeld. Dit is niet een plek waar ik een praatje mag houden. Dit is een preekstoel. Waar ik Gods woord. En waar ik Jezus met mijn lek en gebrekken. Misschien wel soms te lang. Of te dit. Of te zus. Of te zo. Maar daar bid ik voor. Hè? En ik preek ook namens Rick. U weet dat wel. Maar het is ook wel eens goed om te horen. Dat zeggen Rick en ik ook wel tegen elkaar. En dat doen we ook. Als we met een prekerserie bezig gaan. Dat we gaan bidden. En dan gaan we vragen. En doe het altijd. Heer, daar staan die versen. Maar ik ben ook maar gewoon mens. Laat mij zien wat ik zien moet. En soms dan stop ik weer en dan ga ik weer bidden. Professor Zelderijs zei altijd, bidden kloppen op de tekst. Op die regels, dat ze open gaan. Dat ze niet maar van die zwarte woorden blijven, maar dat je Jezus gaat zien. Dat is altijd mijn verlangen en ook van Rick. En dat is ook mijn roeping, denk ik. En dat ik, mag ik het zo zeggen, een tekening mag maken van Jezus. Misschien is hij vaak heel erg gebrekkig. En mis je of zo. Maar ik maak zo graag. Ik kan helemaal niet tekenen trouwens. Maar ik maak zo graag tekeningen van Jezus. En dan zeg ik. En andere predikanten. En u. Voor je kinderen. Ik hoop het ook. Dat we het allemaal doen. Maar dan even voor hier nu. Hoeveel tekeningen zijn hier dan van Jezus gemaakt? Dat is ook zo'n mooie vraag. Hoe oud is deze kerk? Dit is onze oudste kerk. Ik weet het niet. Dat is meer dan 100 jaar. Nee, ja. Hoe? Maar ik denk dat hier wel mensen zitten. Ik wil niet in de hoeken kijken, want dan valt het op. Maar die wel 70, 80 jaar hier al zitten. En als je er dan van de week over nadenkt. Als je hier al 70, 80 jaar zit. En je gaat nog eens een keer naar de kerk. Dan kan je hier al, jongens en meisjes, 8000 tekeningen van Jezus gekregen hebben. Je zal ze niet wel onthouden hebben, maar dat doet wat mee, hè? Of niet? En dan kwam het er zomaar bij me van de week. Deze kerken. Is een gebedshuis, wat ik vorige week mocht zeggen. Maar het is ook Gods beleidstactiek om ons hier Jezus in ons midden te brengen. En jou en mij elke zondag opnieuw bij de vraag te brengen. Daar gaat het om. Wat vind jij van Jezus? Wat een voorrecht. En vanmiddag weer, volgende week weer, hopelijk veel meer keren. Dat Jezus elke keer weer aan ons vraagt hier, wat vind je eigenlijk van mij? Als je meisje dat nooit zou vragen, of je jongen, weet je wel, dat? En Jezus vraagt het altijd. En wil je bepalen, wat vind je van mij? Nou, deze vraag, dat is inderdaad beleidstactiek van God. Dat Jezus dan voor jou ook is wie die is. Na al die tekeningen. En laat ik dat kort zeggen, op catechisatie leg ik dat ook wel uit. Dat hij is naar zijn namen. Heere Jezus Christus. Dat is leuk om te onthouden. Dat is mooi om te onthouden. Heere, dat is gebieder, koning. En dat is ook Jahwe. Ik ben er altijd voor jou. Mijn koning, mijn gebieder. U die er altijd voor me is. Heere. En dan Jezus. Hij die redt. En dan Christus van God gestuurd. Heer, u bent mijn koning. U bent altijd bij me. U redt me. U heeft me gered. En u bent van God gestuurd. Uit onmetelijke liefde. Dat is Jezus. Dat is van zijn tekening. Nou. Nu wil ik met jullie nog ergens heen. En dat is. Reageert nou iedereen op dezelfde wijze. Op Jezus. En dan ga ik weer terug naar David. Reageerde toen iedereen op dezelfde wijze. Richting David. Nou, dat is niet zo. Eigenlijk, ik zag dat zomaar van de week. Ik moet niet alles er ook van maken. Maar ik herkende het wel uit het leven ook van nu. Richting Jezus dan. Dan zie je in Samuel 18 drie reacties. 1. Oppervlakkigheid. Van de vrouwen bij de weg. Hadden ook mannen kunnen zijn hoor. Daar gaat het natuurlijk niet om. 2. Vijandschap van Saul. En dan 3. Helemaal aan het einde. Groeiende, ontwikkelende liefde, zo door het hele volk heen. En daar wil ik nog met jullie naar kijken. Die reacties van die vrouwen, hè, toen, even terug naar David, die langs de weg stonden, waar David met Saul en het leger terugkwamen. Nou, eindelijk weer een keertje overwinningen op de vijanden, op de Filistijnen. Stonden ze daar, dat lees je in een van die versen. Uitbundig, uitbundig, met prees, dansend en huppelend. De tamboerijnen met meer muziekinstrumenten erbij. En ze zongen dat regeltje. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En dat was sympathiek richting David. En Saul kreeg ermee een steek onder water. Zo las ik dat van de week. Maar ik mis wat. Het is anders dan bij de vrouwen die eens eeuwen daarvoor aan de Schelfzee, de Rode Zee, stonden. Aan de overkant dan daarvan. Toen ze de bevrijding uit de klauwen van het Egyptische leger bezongen. Die zongen anders. Die zongen, zing voor de Heere. Want Hij is hoog verheven. Hij heeft paard en ruiter in de zee geworpen. Ik hoor bij die dansende vrouwen voor David ook niet, als ik er goed naar luister, iets van Psalm 118. Gods rechterhand doet grote kracht. Nee, ze hebben het over Saul en ze hebben het over David. Ik wil toch nog even wat meer zeggen. Ik hoor ook niet iets van schuldbesef. Dat Israël zo leed onder de Filistijnse binnenvallen, dat was hun eigen schuld. Dat was niet alleen vanwege Sauls ongehoorzaamheid. Dat was ook vanwege die van het volk. En als ik dat dan zo hoor, het is mooi, het is prees en het is enthousiast en het is aantrekkelijk, dan mis je de diepte erin. De dankbaarheiddiepte richting hem miste u erin, hè? Want inderdaad, wie kwam nou al dat prees en al dat gejuich dat goed ging in het strijd, wie kwam dat toe in de eerste plaats? David? Nee. Saul? Nee. God kwam dat toe. En misschien vind je mijn vergelijking nu dan tussen toen met David en de vrouwen en dan later Jezus en ook nu onder ons ver gezocht. Maar ik wil toch ook zeggen, zo ook aan het begin van een nieuw seizoen, gewoon onder ons hier in de kerk. Laten we oppassen voor vlakheid richting Jezus. Het is waar. Jezus is je helper. Jezus is geweldig. En ik prees met je mee. En bij Jezus ben je altijd welkom. Hoe belangrijk. En Jezus houdt van je. Onvoorwaardelijk. En Jezus is je voorbeeld. En het is allemaal waar. Maar Jezus is ten diepste in wezen en daardoor uit is dat hele rijtje waar, zoals hij zichzelf omschrijft. Zoals hij zichzelf omschrijft. En dat was een moment van bekendmaking. In die bestseller, Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de beleidstactiek en alles van zijn kant uitgewerkt, heeft hij zijn eigen enig geboren zoon gegeven aan de wereld, opdat een ieder die hem gaat leren kennen, Die hem wil, die in hem gaat geloven, die voor hem liefde krijgt, niet verloren gaat in zonde, maar eeuwig leeft. Jezus is de van God gegeven redder. Jezus is, en pak dat uit, gemeente. Dat is hoe Jezus zich toont, ten eerste ten volle. Jezus is de enige open weg met een kruis naar het Vaderhuis. Jezus is je behoud. Jezus is je kruisliefde. En dan twee, zijn liefde is niet na te doen. Laten we er niet zo simpel over denken. Jezus' liefde is alleen te bronnen in hem. Hij wil je bron zijn. Uit onverdiende gunst, uit genade alleen. Ik wil maar benadrukken, je kan er ook anders over denken, maar alsjeblieft, weet dit. Niemand is als Jezus. Hij is de Heere Jezus Christus, alleen. En dan zeg ik het, en dan ga ik je niet opjutten, maar ik wil je hem wel schilderen, en dat heb ik gedaan. En neem het maar naar huis, want je hoeft nog niet alles te weten over hem. Echt niet. Maar één ding, je kan niet hoog genoeg van hem denken. En je kan niet groots genoeg van hem geloven. En de een is een beetje introvert en de ander extrovert. Dat maakt me niet uit en ik gooi het er meer uit. Maar zo is het wel. Jezus is zo geen oppervlakkigheid waard. Ook niet via ons richting de wereld. Laat ik dat zeggen. Daar ligt een enorme kans in voor ons. Terug naar David. En dan nou twee, die reactie van Saul op David. Saul die wist alles van Gods plan met David. Dat wist hij allemaal. En Saul zag bij God ook, bij David ook, dat God hem zegende. En Saul wist dat zijn koningschap ontnomen was. En dat David de troon zou krijgen. En het was vanwege eigen schuld. Ongehoorzaamheid richting hem. Maar als we dan kijken naar de reactie van Saul, dan wil Saul er niet aan. Hij weet het allemaal zelf zo goed. Hij weet het zelfs wel beter. In zijn willen, in zijn denken, in zijn vertrouwen. Ik herken mezelf er ook in hoor. Wil hij niet inschikken? Wil hij niet inschikken voor de Heere? En wat we vorige week mochten zeggen. Maak de zaal geen u voor de Heere. Hij wist het zelf wel. Hij kon het wel soms. Een klein beetje. Hoorde het vorige week zondag. En wat er dan overblijft. Laat ik dat ook zeggen gemeente. Wat er dan overblijft. Dat is eigenlijk dat je alles wel van God weet. En dat je dan uiteindelijk alleen maar verzet tegen God overhoudt. Zo was het bij Saul. En om de vergelijking maar weer door te trekken. Zo kan er ook op Jezus nu gereageerd worden. Ja, dat is niet fijn te horen. Maar wel eerlijk. En daar ben ik ook voor aangenomen. Je kan Jezus heel regelmatig getekend hebben gekregen. Maar hem niet willen. En dat is een probleem. Want mensen kan je nog wel eens zeggen van nou, ik wil jou niet. En dan, nou oké, dan ga je door. Maar als je Jezus niet wil, dan zet je Jezus ook klem. Want Jezus wil jou helemaal. Niet voor de half, voor de helft. Hij houdt te veel van je. Hij wil te veel voor je. Zijn hart is voor je. Zijn leven heeft hij gegeven. Denk erover na alsjeblieft. Ik ook nu op dit moment. Hij claimt jouw volledige overgave. Misschien ben je behoorlijk op weg. Misschien ben je er. Ik weet het niet. Maar denk eens over na. Hoe kan je hem en jezelf tekort doen? Hij claimt je volledige overgave. Hij claimt, mag ik dat ook zeggen, al je zonden, al je onhebbelijkheden. Ook de dingen waarvan je denkt, van, nou, ik vind het eigenlijk wel best wel handig en mooi. Nog maar niet. Hij claimt het. We kunnen er zo aan vastzitten, aan verkeerde dingen. Maar hij claimt het. Hij weet dat het niet goed voor je is. Hij claimt volledige reiniging. Zeg niet een beetje onder de douche, helemaal onder de douche. Ik kan niet op met al die beelden voor de rest. Hij claimt volledige vernieuwing van je. En het klinkt wat drammerig van mij, maar het is drammerige liefde. Het is zichzelf overgevende liefde. Het is Jezus die zich helemaal gaf voor ons. En dan moet het inderdaad ook worden bij ons van binnen anders. En ik hoop dat je dat zelf voelt. En daar ga ik ook elke keer weer omheen. Dan is het er elke keer weer. Wat ik hoorde een keer met mevrouw Kees op Aruba. Higher, higher, higher. Dat heerlijke lied. Jezus, u hoger, hoger, hoger. U meer en meer en meer. En ik minder. En dan word ik in u hoger. En dan is het weer die formule. U voor mij helemaal. En u, Heere Jezus, in mij. En door mij helemaal. En dat kan je zomaar sooner or later, nu of later, niet helemaal willen. Dat is ook mens eigen. Daar herken ik mezelf in. Herkent je misschien zelf ook wel in. Maar let wel op. Die God jou, die Jezus jou zo graag wil, dan is het uiteindelijk verzet. En dan is het in de aard der zaak dat je een vijand van hem bent. Ja, zo ligt het. Maar hoe is het bij jou? Ik hoop je nog vaak Jezus te schilderen. Maar dat Jezus je vriend is. Je bent er geen vijand van Jezus. Dan laat ik vanmorgen dat ook nog zeggen. Aan Jezus ligt het nooit. Want dat weten we. Hij heeft, dat is ook een hele mooie. Maar je kan je zeggen, nou uiteindelijk, ik ben misschien best wel vijandig tegen de Heer. Nou, dan is er nog niks aan de hand. Genade, genade. Kruis, kruis, kruis. Hij heeft al zijn vijanden lief. Zelfs zijn grootste. Kan jij je heel beroerd vinden nu en dit en van dat? Nee. Hij zegt het. Ik heb al mijn vijanden lief. En ik heb het allerbeste met ze voor. Het is niet zo, ga even afrekenen met jou dit en dat. Nee, het enige wat hij vraagt is. Als het gaat over vijandschap. Als het gaat over verzet. capituleren. Voor mij. Dat vraagt hij wel. Dat vraagt Jezus. En dan ga ik nog naar die derde reactie richting David. En dan ronden we af. Dat is een mooie. Dat is aan het eind. Dat is een reactie van een beetje in het hele volk. Dat is een reactie die zich een beetje ontwikkelde toen David door het volk ging. Als je dan leest in vers 5 dat de Heere David introduceerde in Israël, helemaal aan het begin, dan lees je dat het volk David goed vond. En dan lees je aan het eind, in vers 16, nadat David, nog één keer gaan mee, van zichzelf had laten zien, van zijn verstandigheid, van zijn overwinning in de strijd, dan lees je dat het volk hem lief kreeg. En dat is een hele andere reactie. Lief krijgen. En dat is, daar wil ik mee eindigen. Dat is de reactie waar God in zijn hele aanbiedingsbeleid van Jezus, hoe zeg ik het, op uit is. Toen al met David, maar nu ook met Jezus. Hoeveel preektekeningen heb jij wel, of misschien maak je ze thuis en maak ze thuis, van Jezus gemaakt. En maak ze voor je kinderen en maak ze voor je vrienden. En laat ze je ook maken door je vader en moeder. Geef ze die gelegenheid. Laat je, kijk in hun hart, hoe zeg ik het allemaal. Maar hoeveel preektekeningen heb je al gekregen van hem? En inderdaad, dan is het Gods bedoeling dat je dan inderdaad wat van hem vindt, van Jezus. En dat het zo mag worden dat je die man die eens door Jeruzalem liep, met dat kruis op zijn rug, steeds meer. Dit is het enige. Dit is de weg. Daar komt hij. Lief krijgt. Het gaat enkel en alleen, eerst en laatst, om de liefde. Dat je die onbegrijpelijke liefde, dat je die onbegrijpelijke liefde van God, Jezus, dat je die hier krijgt. En anders gezegd, mag ik het ook zo zeggen, dat je je hart laat stelen. Dat je je hart laat stelen. Misschien vindt u mij wel heel erg bevindelijk en zo persoonlijk en zo ontzettend op u afkomen. Ik kan niet anders. Het gaat om je hart. Dat je hem hier lief krijgt. Waarop? En je zal het zien. Heb ik in mijn leven ook gezien, jongens en meisjes? Als je die liefde zegt, oh wauw, Heere Jezus, wie bent u voor mij? Er is niemand anders. Die liefde, ik smelt er van weg. Dat je oppervlakkigheid, je onverschilligheid, je denkt, oh, ik ben naar de kerk en is het allemaal en dit en dat. Kan het hier wat anders, kan het hier wat korter. En oh, ik zie het allemaal zo. Of oppervlakkigheid, dat je dat in leert ruilen. Gaanderwijs. Gewoon om dat plaatje wat getekend wordt van de Heer Jezus. Dat je hem steeds meer gaat inruilen voor verdieping. Omdat je hem zo lief hebt. Net zoals je een meisje wil leren kennen. Als je ervan daar houdt, wil je er steeds beter leren kennen. Dat. Op de liefde. En dat je vervolgens ook, dat kan ook hè, dat je je verzet loslaat. Dat je jezelf overgeeft. En naar mijn idee, je moet het maar checken bij jezelf, werkt het alleen als je hem echt lief met je hart krijgt. Dan gaat er van die oppervlakkigheid weg. Dan krijg je verdieping. Van nou, ik wil meer. En dan krijg je ook van, nee, van u kan ik geen vijand zijn. Van u kan ik geen vijand zijn. Wees mijn vriend, ik ben uw vriend. Die dingen. En dan zeg je uiteindelijk, dat zijn bijna mijn laatste woorden. Jezus, u bent me alles. En nou, één stapje verder. Dat zag je bij David ook, met het volk. Weet je? Dan krijgen wij ook een gemeente. Dat is nou heel belangrijk, want dat is een slot. En neem mij naar huis. Dan op dit, met dat lief krijgen, dat hart, krijg je ook bij jezelf. Dan krijgen wij hier in de gemeente, dat wij steeds meer vrijwillig, graag, vanzelf, van harte, God en zijn koninkrijk gaan dienen. Jezus mond worden, Jezus handen en voeten worden. Dat is Gods beleid voor de gemeente. Dat is zijn olie, zijn brandstof van jou. Ken zijn liefde en draag het uit. Dat gaat via het hart. Dat wilde ik u vanmorgen graag zeggen, dat kreeg ik van de week door. Daar zit ontwikkeling in. En daarvoor wil ik, en Rick ook, en alle andere predikanten, dat weet ik. En doe het zelf alsjeblieft voor je kinderen ook. Veel tekeningetjes nog maken van Jezus. Amen.
Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast@cgk-gn.nl. Hopelijk tot de volgende aflevering.